in het leven gebeurt het dat iets uitpakt precies zoals je het voor ogen had. En dat is gebeurd met dit klimaatoptimisten t-shirt. We hebben dit ontwikkeld om mensen een optimistischer gevoel te geven over het klimaat. Want je wordt de hele dag word je in de put gepraat. Door de media, in het onderwijs en het is allemaal bullshit. En wij dachten met het ontwikkelen van dit t-shirt dat we door het dragen, dat we uitstralen, wij als winnaars, eindelijk optimisme. En ook die mensen die allemaal zo negatief zijn en zo depressief over het klimaat, om op een positieve manier en met feiten een discussie te ontlokken, om ze erin te laten zien dat ze zich niet zo'n zorgen hoeven te maken. Nou, dat is gelukt, want zoveel mensen dragen tegenwoordig met trots het shirt. We hebben nu in de Jensen Store ook een hele range, we hebben een hele lijn, we hebben van alles. We hebben hoodies, we hebben zelfs rompertjes voor baby's, we hebben dameshirts, we hebben v-neck. Het is ongelooflijk. Ga naar jensen.nl, daar zie je alles, de hele range. En door het kopen van dit shirt en door het kopen van iets uit onze klimaatoptimisten range, steun je het echte geluid en kunnen wij doorgaan hier waar we mee bezig zijn. En dat is zo belangrijk. Dus ik wil jullie bedanken nu al voor je steun. En heb je nog niet zo'n shirt? Het is een ongelofelijke positieve ervaring. Horen van iedereen die het draagt. Dus ga naar jensen.nl en steun ons door het kopen van een klimaatoptimisten shirt of iets uit de hele range. Jensen.nl.
They talked about 40 Democrats. 21 of those were people that I spent $100 million to help elect. All of the new Democrats that came in, put Nancy Pelosi in charge, and gave the Congress the ability to control this president, I got them.
Dit is de Jensen Show. Robert Jensen.
Dit was zo'n mooi moment uit het democratische debat van een paar dagen geleden. Die presidentskandidaten die stonden weer op een rijtje. Die deden hun best. Zij wilden namelijk heel graag dat we ze allemaal, zij willen het opnemen tegen Trump en zij gaan Trump wel verslaan. En waaronder, ik heb een aantal shows geleden heb ik het gehad over de vijand. En de vijand is Michael Bloomberg. En het mooie is dat doordat deze man zo arrogant is, typisch voor dat soort mensen, het is zo mooi dat de vijand zijn gezicht laat zien. Dat is op veel vlakken zo, hè, anno 2020, dat we heel duidelijk zien waar we nou eigenlijk al die jaren door zijn tegengewerkt. De mensen die ons allemaal zo demoniseren, de mensen met de goede mensen, met het gezond verstand, die problemen zagen in de maatschappij, die ze aantoonden, die voor oplossingen wilden zorgen, maar die weg werden gezet als racisten, domboos, gekken, jullie begrijpen het niet. Deze mensen, dit zijn van die manipulatieve globalisten, empathieloze mensen. Empathieloze mensen. En Michael Bloomberg is daar het gezicht van. Ik heb een paar shows geleden het erover gehad. Jullie kunnen het nog wel herinneren. En dit fragment was zomaar, want hij versprak zich. Hij versprak zich. Kijk, voor dit soort mensen, ik bedoel, hij heeft 60 miljard. En zijn clubje, die bespeelt de wereld. Hè? Die in die groepen en bij elkaar samensweren. En dat vinden ze prachtig om te doen. Dat is op zich niet zo raar. Mensen zullen zeggen van, oh, Jens is een conspiracy theory. Nee, dat is natuurlijk niet waar. Zo werkt dat nou eenmaal. Het werkt zoals bij een kinderboerderij zo. Of in een kapsalon. Dat op een gegeven moment, ja, dan gaan mensen samensweren. En die gaan samenkomen. En dat vinden mensen leuk. In een kinderboerderij, weet je wel. Dan gaat het bestuur van de kinderboerderij in. Binnen het bestuur gaan de mensen bij elkaar komen. En van ja, ik vind toch dat er nog een derde geit bij moet in de kinderboerderij. Maar zij daar willen dat er een slang bij in de kinderboerderij komt. Wij gaan die gasten eruit werken. Nou, dit gaat op alle niveaus gaat dat zo. Dus ook op het hoogste niveau. En dit vinden mensen die zeker die heel veel geld hebben. Die vinden dan de volgende stap is, dan willen ze de rest van de wereld bespelen. Weet je? Precies zoals dat in die James Bond films gaat. En dat soort gasten zijn het. En Bloomberg is er zo. En hij maakte weer een flater van zichzelf in dat debat. Want mensen zien dan, deze man heeft helemaal geen gevoel. Het interesseert hem allemaal niet. En voor hem is bijvoorbeeld ook zijn mensen zijn niks. Hè? Als hij een beslissing moet nemen of als hij iets wil. En bijvoorbeeld, zeg maar over alle boeren in Nederland. Of alle boeren en die raken hun baan kwijt. Of alle kolenmijnwerkers, die raken hun baan kwijt. Omdat hij een nieuwe business opportunity ziet van Michael Bloomberg. En zij met zijn andere vrienden, hoe dat ze veel geld kunnen verdienen. Interesseert het ze niet dat ze families gewoon, dat die geen werk meer hebben. En dat ze denken, wat is nou een miljoen mensen hier en daar? Zelfs als de Chinese overheid, kom ik zo op, met het coronavirus. Weet je, ze hebben een miljard mensen die ze niet kunnen betalen. falende overheid. Ze hebben veel te veel mensen. Nou, een miljoen mensen hier die sterven in miljoen. Daar, geloof me, zo denken dit soort gasten. Ze zijn er niet voor ons. En dat is in China zo. En op een bepaald vlak is dat ook gekropen in de westerse wereld. Met deze gigantische corrupte en afgrijzelijke globalisten. En echt, die mensen hebben geen gevoel voor iets. En politici zien ze ook niet als mensen. En ze zien het politieke systeem alleen maar als een soort van systeem wat zij kunnen kopen door middel van corrupte politici. En dat zij het kunnen bespelen. De democratie kunnen zij bespelen. Dat wat op zich een goede theoretisch gegeven is, democratie. En een systeem is het van alle systemen het minst slechte. Maar ja, je kan het bespelen. En daar zijn deze gasten zo goed in. En het mooie is, hij versprak zich in dat debat, Michael Bloomberg. Hij zegt namelijk, het ging over een aantal verkiezingen in de Staten van Amerika voor het Huis van Afgevaardigden. Waar inderdaad, bij de laatste verkiezingen, weet je nog, dat de Democraten hadden er een aantal meer gewonnen dan de Republikeinen. Dus daarom heeft Nancy Pelosi ook een meerderheid in het Huis van Afgevaardigden. En hij zegt hier, ja, en dat komt door mij. Want ik heb allemaal kandidaten in kleine plaatsen, in kleine gebieden heb ik gesteund. En daar heb ik 200 miljoen dollar aan uitgegeven. En dat, dus door mij hebben de Democraten nu een meerderheid. I bought them, zei hij. I bought them. En hij sprak zich en hij zei, I got them. Hij zei eigenlijk, I bought them. I got them. En ik vind dat een fantastisch ding. Want zo denken deze gasten, die kopen politici. En dat gebeurt in het hele Westen. Onze politici zijn ook gekocht. Denk je nou echt dat Rutte die nonsens echt gelooft wat hij tegenwoordig roept allemaal. Van de 130 naar 100 kilometer per uur. Denkt hij echt dat er een stikstofcrisis is? Nee, natuurlijk niet. Maar hij weet ook van ja, wat moet ik dan anders? Ik bedoel, ik zit hier en ik ben alleen maar bezig met mijn volgende baantje. En hij praat alleen maar met dit soort Michael Bloombergs en zo. Als je al die foto's constant ziet, Rutte gaat weer. Dan ontmoet hij weer met de zoon van George Soros. En dan ontmoet hij weer met Tim Cook van Apple. En dat zijn allemaal dezelfde soort gasten. Hij is niet bezig met de Nederlander. Hij zit met die gasten te praten. En hij denkt alleen maar aan zijn volgende baantje. En dan wil hij best wel aan ons verkopen hoor. Zo van, nee joh. Van 130 naar 101. Dat weten we toch gewoon. Dat is beter voor anders zitten de bouwvakkers thuis. En Nederland staat erachter. Nee, en die stikstofcrisis is de grootste crisis joh. In mijn hele carrière. Nee joh. Maar ik geloof ook wel dat het helemaal niet van klopt. Maar ik ben bezig met mijn volgende baantje. Ik was vroeger werkte ik bij personeelszaken van Unilever. Je denkt toch niet dat ik terug ga naar personeelszaken van Unilever. Ik zit nu met de grootste, machtigste, rijkste mensen ter wereld. Nee, die ben ik aan het pleasen. En ik lul wel wat hoor naar de Nederlander toe. Nee joh. Nederland staat erachter. Milieu, hartstikke belangrijk. En dat is natuurlijk zo. En daarom gaan we naar 100 km per uur. Ik lieg er echt niet over. Zo zit het in elkaar. En Bloomberg verspreidt. En daarom zeg ik, het is de vijand. Maar de vijand toont zijn gezicht. Want die zijn zo desperaat, hè, omdat wij aan het winnen zijn. Zijn ze desperaat. En ze gooien er alles tegenaan. Om zeg maar die hele, ja, noemen we het populistisch? Waarom niet? Het interesseert me niet. Ik ben niet zo in die labeling daarvan. Maar het is gewoon gezond verstand. Daar houden ze niet van. Zij willen de boel bespelen op hun manier. En dat het hun uitkomt. En nogmaals, 1 miljoen mensen hier, 1 miljoen mensen daar, maakt ze niet uit. En als zo'n Bloomberg, die staat daar, joh, het is prachtig om te zien. IJskoude, kille man. Helemaal geen persoon. Het is gewoon geen mens ook meer. Dat is de vijand, dames en heren. En daar strijden we tegen. En we zijn aan het winnen. En het is heerlijk. Het is heerlijk. Maar zij hebben natuurlijk dat soort gasten. Hebben de politici gekocht. En nog eentje die daarvan. En wat is het van? Ik wil hem eventjes een prettige reis wensen. Want meneer, klimaatverandering is allemaal het ergste wat er is. Je hebt natuurlijk Jesse. Maar dan heb je natuurlijk ook Rob Jette. En Rob is op Curaçao. Rob, fantastisch leider van D66. Luister, die daar ook gewoon neergezet is. En ik vind het bijna vervelend worden. Maar het is gewoon dat hij zoveel haat zaait naar mensen met gezond verstand. Dat je hem wel aan moet pakken. Maar het is eigenlijk zo zielig. Hij zit daar ook maar. Wat gaat hij anders doen? Moet je kijken, knulletje daar. Staat hij daar op Curaçao? It's a great pleasure to visit the islands of Curaçao, St. Maarten, Saba and Stasia, together with my great friend and member of the European Parliament, Samira Rafaela. Hey, leuk, niet blanke bij D66. Dat zien we weinig, zeg. Leuk. We're looking forward to meet a lot of young people. We're looking forward to meeting a lot of young people. Leer nou Engels, jongens. And
entrepreneurs and politicians in the next 10 days. We will be discussing important topics such as migration. Oh, en natuurlijk als eerste migratie. Education, cooperation within the Kingdom of the Netherlands. Sustainable economic growth and nature preservation.
Dus dat is zo mooi. Dus dan staat hij daar. En die is natuurlijk naartoe gevlogen. Dus staat hij daar. En hier is nou het ding waarom ze ten eerste gewoon corrupt zijn. Maar waarom ze ook zo scheid hebben aan ons Nederland, aan de kiezer. Hoe meer kun je pissen over je kiezer heen? Want die gasten gaan altijd naar Curaçao en Sint Maarten. Hè? Maar ik stel jou nu een vraag. Waarom nooit in augustus? Waarom nooit in juli? Waarom gaan die gasten altijd in februari? Als het om ons heen hier in Nederland stormt. Als iedereen snakt naar een beetje zon. Maar ja goed, hè? Mensen werken in Nederland. Die zorgen dat de economie blijft draaien. Hè? Dat is gewoon wat je doet. Je hebt je gezin hier. Je maakt er het beste van voor jezelf en voor allemaal. Maar dus je moet toch eventjes door, hè, in deze barre weersomstandigheden. Maar die politici gaan dan altijd in februari, maart, januari gaan ze altijd naar Curaçao. En dan staan ze daar in de zon. Met het vliegtuig gaan ze. Terwijl ze allemaal tegen iedereen zeggen, tegen Nederlanders zeggen, tegen de kiezer zegt, je mag niet meer vliegen, je moet minder vliegen, mijn schuldgevoel. En daar staan ze dan, deze enorme leiders. Wat gaat hij daar nou oplossen, Rob Jette? Kan dit niet allemaal via Skype? Of via FaceTime? Altijd in februari, maart gaan deze hypocriete gasten gaan lekker de zon opzoeken. En als hij dan gewoon voor zijn vakantie had gedaan, dit is helemaal niks. Maar dit is op de belastingbetaler, hè? Het is op de belastingbetaler zit hij daar. Altijd in februari, maart. En als ik nou geweten had dat hij was gegaan, dan had ik hem dit klimaatoptimiste, deze muts gegeven. Die wij nu allemaal dragen, zeg maar, nu in Nederland, omdat het zo koud is. Maar ik had het hem gegeven. Want ik had gezegd, Rob, ik weet zeker namelijk dat je naar Curaçao gaat. Want je gaat daar natuurlijk climate change, waar jullie altijd zo lang al over praten, ga je checken. Want het zal daar nu wel min 20 zijn, hè? Of het zal wel onder water liggen allemaal. Hè? Want dat roepen jullie al 30, 40 jaar. Dat die eilanden die kunnen niet meer bestaan daar. En het zal wel heel koud zijn. Want het is zo veranderd, het klimaat. Wat? Wat zeg je? Je hebt hem niet nodig? Waarom niet? Heb je de tanktop nodig, Robje? Waarom? Omdat het zo lekker weer is in februari, maart. Ik zie het aan de foto's. Hypocriete idioot. Oké. Okay. Here we go. Dit is een belangrijk. Ik ga het nu gewoon doen, maar ik heb mij de afgelopen weken ingehouden. Ik heb het, als het over het coronavirus ging, heb ik tegen jullie gezegd dat ik ga geen stemmingmakerij doen. Ik ga niet zeggen, het is in een laboratorium in China ontwikkeld en ze gaan ons allemaal pakken, ze maken ons allemaal dood. Ik wil gewoon rustig bekijken wat hier aan de hand is en niemand in zo'n paniekerig sfeertje. Want dat vind ik gezond verstand, dat vind ik ook het echte nieuws. Maar ik wil je het volgende nu even waar ik nu eventjes over los ga. En dat is heel belangrijk. Er is een reden waarom je niet in een vliegtuig roept het woord bom, bom, bom. Je gaat niet in een vliegtuig als je aan het vliegen bent met mensen om je heen. Dat je niet zegt, er is een bom. Bom. Ik hoop dat niemand nu op zijn laptop in het vliegtuig de show zit te beluisteren of te kijken. En opeens hoor je bom, bom, bom in het vliegtuig. Want dan heb je wel een probleem. Maar daar is een reden voor. Net zoals je in de bioscoop zit, ga je ook niet roepen bom, 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 bom. Waarom niet? Omdat je mensen bang maakt. En dan breekt er paniek uit. En dan is de situatie niet te overzien. En dan kan het helemaal uit de hand lopen. Maar en dat is natuurlijk totaal acceptabel. En je moet inderdaad ook gearresteerd worden als je dat in een vliegtuig zet. En je moet de bak in, wat mij betreft. Want het is gewoon, dat doe je niet. En dat is een goede regel. Maar waarom mag de media en sommige organisaties, waarom mogen die de hele dag bom, 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 bom roepen als het gaat om het coronavirus? En politici ook. Waarom mogen die wel ons bang maken? Stemmingmakerij. Constant dat sfeertje van er is iets ergs aan de hand. En het is, ja, terwijl nog steeds de feiten er niet zijn. Dat het zo erg is. Pas als je kan aantonen van kijk eens, zo erg is het. Dan moet je eens zo'n paniek gaan zaaien. Maar de media, de pers, het gaat maar door alsof het ergste van het ergste aan de hand is. En we weten natuurlijk, de media doet het voornamelijk. Omdat ten eerste hier houden ze van. Ze houden van reuring veroorzaken, ook al gaat het nergens over. Ze houden van paniek zaaien, want dat levert ze kliks op of abonnementen op de krant. Maar wat zien we hier nou? Oké, laten we even een paar headlines gewoon. 17 besmettingen, doden door coronavirus in Parijs. 1 dode. Fears grow of coronavirus pandemic as markets stumble again. Mag ik ook even zeggen dat de zwakste mensen en de domste mensen op deze planeet en mensen waar je nooit naar moet luisteren, zijn beleggers op de beurs. Wat een angsthazen zijn dat altijd, hè? Wat een zwakkelingen. Die altijd, er hoeft maar iets te gebeuren in de wereld. Of ze raken helemaal in paniek en dan krijg je weer de headlines. De beurs zakt vanwege angst om dit. En terwijl 99 van de 100 keer is er helemaal niks aan de hand. Maar luister alsjeblieft niet naar beleggers. Beleggers zijn geen graadmeter van of er echt iets aan de hand is in de wereld. Hetzelfde met businessleiders. Ik ken heel veel grote businessleiders. Dit zijn geen slimme gasten. Wel op een bepaald vlak, zakelijk zijn ze slim. Maar je moet niet naar ze luisteren als het gaat om maatschappelijke dingen. Of wereldse dingen. Want het zijn angsthazen. Ze zijn al meteen bang voor alles. Oh, er mag niks veranderen. Oh, iedere verandering is eng. Dus luister niet naar die grote zakenmensen. En luister niet naar beleggers. US confirms new coronavirus case. Germany says it's at the beginning of an epidemic. Er is geen bewijs van een epidemic. En wie zegt dit? Nieuw coronavirus. 3 nieuwe cases in Zwitserland. Nou, daar komt hij hoor. Die eunuch Macron, die wil natuurlijk afleiding van die gele hesjes. We are facing a crisis, an epidemic that is coming, zegt Macron over het coronavirus. Coronavirus, 2 more UK patients test positive. Coronavirus. Coronavirus, coronavirus, coronavirus. Coronavirus, coronavirus, coronavirus. En ik zal je vertellen, er is op dit moment helemaal geen bewijs van dat het allemaal zo slecht is en dat het allemaal zo heftig is. Het meeste speelt zich af in China. Wij zijn China niet. Wij hebben veel betere gezondheidszorg. En zullen we eens naar de feiten kijken? Zullen we eens naar de feiten kijken? Waar staan we nu op dit moment dat ik deze show opneem? Waar staan we? Nou, dan zijn er iets van 2700 iets meer zijn overleden mensen. En er zijn ongeveer 80.000 coronavirus, mensen die besmet zijn met het coronavirus. Nou, dat is allemaal, voor het grootste gedeelte, is dat in China. En dat zijn 2700 doden. Maar als je nou kijkt naar de cijfers, joh, weet je, 21 in Duitsland, laten we eens allemaal eens kijken, 17 in Frankrijk, 60 in Amerika, 60 op een land van 300 miljoen. Australië 23 mensen, Canada 12. Het is het België 1. Waarom deze paniek? Waar komt dit vandaan? Wat is er toch wat mensen het zo leuk vinden om in die constante sfeer van hysterie te leven? En waarom ook deze fantastische wereldleiders die het volgens mij alleen maar aangrijpen om afleiding te zoeken van de grote problemen die zij veroorzaken in de landen die ze leiden? Waarom dat? Het komt er misschien aan. Dit is hetzelfde wat ze ook al die jaren doen met climate change. Niet zozeer dat het nu het bewijs ervan is. Nee, maar het zou nog kunnen komen. Dus we moeten allemaal maar in een panieksituatie. En we moeten in een hysterie leven. En bang zijn en worden bang gemaakt. Kinderen worden bang gemaakt weer met het jeugdjournaal. Coronavirus, coronavirus, coronavirus. Er is geen bewijs. Even om het in perspectief te brengen. Weten jullie hoeveel mensen volgens de World Health Organization er per jaar doodgaan aan gewoon een griep? Een griepje per jaar in de wereld. 650.000 aan de griep. En nu zijn er 2700 mensen dood, voornamelijk in China. Wat natuurlijk een raar land is op dat vak. Als je, dan kom je erachter hoe het is om onder zo'n dictatuur te leven. Want die gooi je gewoon zo'n stad dicht. En die gooi je allemaal in een tent. En wie weet die 2700, waar zijn ze aan gestorven? Ja, als je opeens in een tent gegooid wordt, in quarantaine. Ja, heel veel mensen gaan sowieso dood. Coronavirus. En maar dat hysterie. Maar zie je waarom ik het hierover heb? Als je gewoon kijkt naar de feiten, 650.000 mensen sterven per jaar gewoon aan de griep. We zitten nu op 2700. Dan kan het vaak zijn dat deze hele hysterie dat ze gebruikt wordt voor iets anders. Hetzelfde hoe ze constant gebruiken als het een keer een warme dag is, om die klimaatnonsens dan maar weer erheen te gooien. En dit is dezelfde techniek die ze gebruiken en die ze al gebruiken sinds de jaren 60 of 70 over dat klimaat. Het is nooit nu een probleem, maar straks. Dus nu kunnen ze allemaal dingen, gaan ze dan opeens gaan ze paniek zorgen. En er zijn er te veel domme mensen die gewoon zeggen, ja, we kunnen maar beter gewoon wel even nu iets eraan doen. Want stel dat het inderdaad over 50 jaar de zeespiegel 20 meter gestegen is in Nederland, kunnen we beter nu alles eraan gedaan hebben. Weet je, dat soort zwakke, slapdenkende mensen. Hetzelfde als ze nu weer, het zou zomaar kunnen, volgend jaar. Ja, alle kinderen moeten toch voor het coronavirus ingeënt worden. Terwijl er niks aan de hand het zal blijken te zijn. Dan ben je het alweer vergeten. En dan moet dat gebeuren. En als je zegt, van, nou, coronavirus, waarom? En dan zo'n verschrikkelijke moeder op het schoolplein. Je kent er allemaal wel, zo'n bril op. Wat, laat jij je kind niet indenken voor coronavirus? Nou, dus ook mijn kind die je dan zeg maar kan besmetten, hoor. En wat als het nou wel je kind het krijgt? Nou, zo schuldig, dat wil je niet op je geweten hebben, hoor. Voordat je weet, ik zeg niet dat dit gebeurt, maar dit zijn meestal de technieken zoals het gaat. 650.000 mensen sterven per jaar gewoon aan de griep. Dit is nog niks vergeleken daarbij. Maar een Italiaanse viroloog, die komt nu ook naar buiten. En er zijn zoveel virologen die zoiets hebben. Jongens, doe eens even lekker normaal. Maar dit is Maria Rita Gismondo. Die zegt echt, die walgt van de paniekzaaierij rondom coronavirus. We zijn niet in oorlog. Maar als je de kranten nu openslaat, dan lijkt dat wel zo. Dus opgelet, hè. Wat proberen ze nou hiermee er weer door te voeren straks? En uit te voeren? Schij nou toch eens eventjes uit allemaal. Coronavirus. Het ding is, en dan hou ik erover op. In dit soort gevallen, want ik kan ook alleen maar, hè, ik probeer het zo eerlijk mogelijk te zijn. Als ik dit gevolgd heb in mijn leven, dat iedere keer zoiets gebeurt, zo'n hype, zo'n hysterie. Als je nu al je geld zet. Opdat het wel weer overwaait en het uiteindelijk heel erg meeviel. Als je al je geld erop zet en je krijgt een verdubbeling. Of je verliest of je verdubbelt als het uiteindelijk wel meevalt. 99,9% dat je geld verdubbelt. Dit soort dingen worden nooit wat. En hype, hysterie, mensen in paniek, bla 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 bla. De media blijft maar bom, bom, bom roepen. En politici, zwakke politici, zijn blij met de afleiding. Macron, komt eraan, een crisis. Ja, heel mooi. Dan hoeven we niet meer te hebben over de gele hesjes. Extreemrechts, jongens. Extreemrechts. Je weet, ze zijn heel erg bezig met het nieuw definiëren van het gevaar. Ik heb het 2 dagen geleden ook over gehad. Blank is natuurlijk nu het gevaar. En dat krijgen we de komende 2 jaar over ons heen. Maar natuurlijk ook extreemrechts. Dat was vroeger, hebben ze dat dan zijn er skinheads en neonazies. Maar die bestaan helemaal niet meer in het Westen. De Ku Klux Klan bestaat niet meer aan Amerika. In een land van 350 miljoen mensen heb je misschien een paar duizend mensen die de Ku Klux Klan aanhangen. Een paar duizend. In 350 miljoen. Maar je zal het weer zien. Aan het eind van het jaar bij de verkiezingen. Haalt de democratische kandidaat. Haalt weer de Ku Klux Klan erbij. Het bestaat niet. Net zoals extreem rechts niet bestaat. In Nederland. Maar er is natuurlijk nu. Dat is natuurlijk het ding aan links. Als dat wegvalt. Dat rare verzonnen. Illusionaire wapen. Dan moet de definitie maar aangepast worden van extreemrechts. En nu hebben we dus iemand gevonden. Dit is Nikki Sterkenburg. Zij is journalist voor Vrij Nederland. En is working on a PhD on far-right extremism. Nou, deze heks was te gast bij NPO Radio 1. Van ons publieke geld betaald. En zij legde even uit dat extreemrechts niets is wat je denkt, hoor. Dus het is niet meer, zeg maar, extreemrechts. Extreemrechts is eigenlijk iets anders. Luister goed.
Op basis van de mensen die je hebt gesproken uit die kringen. Want er eerst, denk ik, als je de gemiddelde man of vrouw op straat zou vragen. Hè, hoe ziet een extreemrechts iemand eruit? Wat zijn dat eigenlijk voor types? Dan is het toch vooral een stereotype beeld van de kale koppen en de bomberjacks. En de legerkisten aan. En weet ik het wat allemaal voor tatoeages.
Ja.
Komt dat overeen met de werkelijkheid?
Zeker niet. Het kan iedereen zijn. Het kan je buurman zijn, het kan je collega zijn, het kan je neefje zijn. Het zijn eigenlijk in feite zien de meesten. Ik bedoel, we hebben nog wel een kleine kern neonazies in Nederland, maar de meesten zien er gewoon. Kleden zich heel normaal. Ook een beetje met het idee vanuit anders, als je er heel extreem uitziet, dan kijken mensen alleen maar naar de boodschapper en dan luisteren ze niet meer naar wat je te zeggen hebt.
Mm-hmm.
Maar in principe dat hele idee van, nou ja, allemaal uniform, hetzelfde kleden en achter de leider aan, dat hebben ze wel grotendeels losgelaten.
Ja, maar dat is ook een beetje, het zou iedereen kunnen zijn.
Het zou in principe iedereen kunnen zijn.
Oké. Dus nu is iedereen extreemrecht. Hoe dom kan iemand zijn? Maar dit is wat ze dus proberen te doen. Vroeger hadden ze het mooi, was het overduidelijk, hè, dit, maar omdat het niet meer is. En je hebt helemaal geen extreemrechts meer. Maar dit soort linkse mensen, dit soort doodenge mensen zoals Nikki Sterkenburg, onthoud haar naam. Deze journalist, working on a PhD of far-right extremism, probeert er gewoon doorheen te douwen dat er een nieuwe definitie komt van de extreemrechtse mensen. En ik zweer het je, wat ze nog net niet gezegd heeft, maar die is natuurlijk blank. Liefst blond haar. Liefst stevig, man. Dus, maar het hele idee, iedereen kan extreemrecht zijn. Wat ze namelijk wil doen, is dat iedereen die een niet-linkse uitspraak doet en gezond verstand uitspreekt, dat dat gelabeld kan worden als extreemrechts. En de link maken aan wat, zeg maar, die kleine groep in het verleden voorstond. Die verwerpelijke gasten. Dus hoe die mensen maar blijven spinnen, blijven draaien, dit blijven doen. Nikki Sterkenburg. We gaan haar eens eventjes goed in de gaten houden. Baudet en VPRO staan volgende week voor de rechter. Dus dat is mooi. Dat is dat hele ding met die Natalie Wrighton. Ook zo'n linkse politieke activist, vermomd als journalist. Dat mopje is nu een presentatrice van Buitenhof. En die zei natuurlijk die verschrikkelijke dingen. Die legde allemaal dingen Baudet in de mond. En sterker nog, die quote Baudet. En had het nooit gezegd. Dus die rechtszaak komt eraan. Wat ik jullie ook even wil zeggen. Krijg je weer van die. Dat, soms, ik begrijp jullie niet. Er is zoveel in de wereld dat we aan het winnen zijn. En we zijn ze echt aan het verslaan. Daarom zijn ze zo desperaat. En daarom laten ze hun gezicht zien. En komen ze onder die stoeptegel vandaan als kakkerlakken. Want ze zijn in paniek. En ze zeggen maar dommer en dommere dingen. En ze worden maar kleiner en gemarginaliseerder, geloof mij. En dat is overduidelijk. Maar er komen weer mensen van, ja, maar hij gaat dat toch verliezen van die D66-rechters. Jongens, hou je niet vast aan die uitslag hiervan. Het feit dat je dit doet en dat mensen dit zien en dat hier reuring overkomt, dat is de fase waar we nu in zitten. Die verandering komt erachteraan. Ik bedoel, als je 50 jaar bezig bent of 60 jaar bezig met een systeem te corrumperen, dan duurt dat even inderdaad voordat het weer normaler wordt. Maar dat gaat heel snel hoor. Dat gaat echt heel snel. Dus het gaat niet om die uitkomst. Het feit dat Baudet dit doet is heel erg goed. En de meerderheid van Nederland steunt hem hier natuurlijk in. Vorig jaar 600.000 minder flitsboetes. Wel meer mensen ter plekke bekeurd. Dus die 600.000 die flitsboetes, ja, dat is natuurlijk, dat kan natuurlijk niet, hè? De overheid heeft dat geld nodig. De overheid heeft dat geld nodig. Minder geld kan helemaal niet. Er moet altijd meer belasting geheft worden. Er moet altijd moet er meer geld binnenkomen, want ze blijven maar geld uitgeven. Je gaat me toch niet vertellen, zou het kunnen zijn dat dat teruggaan van 130 naar 100, dat gaat er natuurlijk voor zorgen, want mensen moeten daaraan wennen. Dus die eerste paar jaar, ja, geloof me, je krijgt veel meer boetes. Het wordt natuurlijk onduidelijk aangegeven. Je moet er echt aan wennen. Is dit misschien een manier om de balans weer eens een beetje op orde te krijgen? Want je weet, politici hebben alleen maar geld nodig. En die willen alleen maar geld uitgeven. Maar waar het vandaan komt, dat weten ze niet, hè? Ze hebben echt geen enkel idee. Maar voornamelijk de linkse politici, en inmiddels ook Rutte en dat soort mensen. Plannetjes, waar het vandaan moet komen, dat zien we dan wel. Luister even naar mevrouw Sylvana Simons.
Andere vraag is of wij als gemeente nu zelf ook het minimumloon van €14 gaan invoeren.
Het minimumloon van €14, van welk geld?
Mevrouw Simons.
Ik zou het niet weten. Ik ben heel erg benieuwd.
De heer Kreuger, voor de vervolgvraag.
Van welk geld?
Mevrouw Simons.
Ja, van het geld van het groot kapitaal eindelijk eens in de grote pot gaat gooien als we eerlijk omgaan met inkomens. Met inkomen en bezit en al dat soort zaken.
Ze hebben geen idee. Het mooiste is, ze zei het in het begin, zei ze gewoon eerlijk. Ik heb er geen idee waar het geld vandaan moet komen. Maar het is toch een goed plan? We hadden het wel met grote inkomen. Politici hebben geen idee. Zo dom. Dit waren de Democraten. Tijdens het debat waar ik het eerder al over gehad heb. Maar moet je nagaan, die gasten rollen over elkaar heen om maar constant die zwarte stemmer naar zich toe te trekken. En moet je horen hoe ze zich verontschuldigen voor het feit dat ze blank zijn.
We have had a lot of issues, especially when it comes to racial justice and policing in my own community. And I come to this with some humility because I'm conscious of the fact that There's 7 white people on this stage talking about racial justice.
And I know that if I were black, my success would have been a lot harder to achieve. And I know a lot of black people that if they were white, it would have been a lot easier for them. That's just a fact, and we've got to do something about it than rather just demagogue about it.
En altijd maar weer het marginaliseren van groepen. Hè? Dat is wat links nodig heeft. En ze drukken je wel die hoek in. Hè? Kijk nou eens in Amerika. Als je kijkt naar de African-American, de zwarte bevolking. Kijk nou eens naar de maatschappij. We hebben net 8 jaar lang een zwarte president gehad. Kijk naar de mediawereld. Wie is de grootste tv-ster? Nou, is het nog steeds Oprah. Kijk naar Hollywood. Wie zijn de grootste filmsterren? Will Smith, Denzel Washington. Staat echt op de lijst als de best verdienende acteurs. Kijk naar de muziekbusiness. Het is gedomineerd door African Americans. Kijk Beyoncé. Kijk naar Jay-Z. Het gaat maar door en door. Hoe lang kan je blijven volhouden dat het allemaal zo verschrikkelijk is en dat er geen kansen zijn in Amerika daarvoor of in de wereld? Het is wat links constant blijven marginaliseren, die groep klein houden. Want dat is het essentie, hè? Ze willen die groep klein blijven houden. En dan tegen elkaar uitspelen allemaal, blank, zwart, verschrikkelijk waar we in balans zijn. Dit is het allerergste. Jongens, ik heb fantastisch nieuws en global warming weerbericht. Ja, ik heb echt een heel mooi bericht. En, het is zo mooi allemaal. Ja, kijk, je kan wel kwaad. We worden ook soms wel eens geïrriteerd wat er allemaal gebeurt. Maar het is zo mooi. Het is zo absurd allemaal. Niks is feitelijk meer. En de waarheid gaat winnen. En ze zijn zo desperaat. Ze gooien er nu alles tegenaan. Zo een mooi bericht erover. Maar eerst even wat sponsors bedanken. Cryptokopen.nl. Dat is voor alle crypto-liefhebbers. Op cryptokopen.nl kun je de goedkoopste bitcoins kopen. Cryptokopen.nl laat een overzicht zien van verschillende betrouwbare bitcoinbrokers van Nederland. In 1 oogopslag. Ga er naartoe. Cryptokopen.nl. Van Delft vastgoed. Deze compleet gerenoveerde villa vind je op het eiland Curaçao. 3 slaapkamers, 2 badkamers. Daar zou je nu wel graag willen zitten. Ik hoop niet dat Rob Jetten er zit, jongens. Maar ik weet zeker dat jullie die geboycott hebben. Maar het ziet er fantastisch uit. Voor meer informatie of boekingen, ga naar info@vandelftvastgoed.nl. Dank je voor je steun. Moringa's Finest, een plant met zoveel voedingsstoffen dat het gezien kan worden als een natuurlijke multivitamine. Tabletten, capsules, poeder, thee, allemaal verkrijgbaar. Vermeld Jensen bij je bestelling en ontvang een gratis zak Moringa-tabletten. Moringa'sFinest.nl. Dankjewel voor de steun. En jullie ook, hè, voor het kopen van het shirt. En alle andere manieren. Jullie kunnen naar jensen.nl. En daardoor houden jullie ons in de lucht. Dankjewel. Is dit niet mooi? De Bildkrant. Kijk eens goed. Wir haben nur noch 13 jaren. Nou spreek ik überhaupt geen woord Duits. Maar ik weet dat hier staat. Wij hebben nog maar 13 jaar. Om die erde te redden. Om de aarde te redden. En Rupert, focus eens even, zoom eens even in op de dag en de datum van deze krant. Dit is 22 februari 2007. De grote kop, de grote headline. Wir haben nur noch 13 Jahre um die Erde zu retten. Is dit niet ongelooflijk, hè? En verontschuldigingen uit die hoek? Nee, joh. Ze blijven doorgaan. Ze blijven meer verzinnen. Ze blijven ons nog schuldiger voelen. En ze blijven zeggen dat wij klimaatwetenschap niet begrijpen. Terwijl ik kan teruggaan naar de jaren 70, toen die ijstijd werd ook zo voorspeld. Ook niet. Het komt allemaal nooit uit. En daarom blijf ik zeggen, 99,9%. 99,9% als je je geld nu zet op het feit dat het coronavirus wel weer overwaait. Het komt gewoon uit. Ja, maar je kan maar beter zeker zijn. Kan maar beter zeker zijn. Ja, dan was ik mijn geld. Waar slaat het op? Je kan niet alles in het leven. Je moet in het nu leven. Wat is er nu aan de hand? Hoe lossen we dingen nu op? Altijd maar dat beloven wat er in de 13 jaar gebeurt. Daarom doen ze dat ook niet meer. In 13 jaar hoor je nooit meer iemand zeggen. Is toch te dichtbij. Is toch te dichtbij. Dus nu is het 50 jaar. Nu praten ze al over 2100. En dit is toch ook iets wat ik wil behandelen. Het is een dat Clintel. Dat is heel erg. Dat is een heel erg goed. Ja, een organisatie. En er wordt gezegd klimaatskeptisch. Er is niemand klimaatskeptisch. Er zijn alleen mensen sceptisch. Weet je, wat zijn de voorspellingen? En waar wordt het geld aan uitgegeven? En waarom doen we dit? En is die wetenschap allemaal wel zo correct of zoals het geïnterpreteerd wordt? Nou, zo dat doet Clintel en dat doet ze echt fantastisch. Maar die wordt dan nu dus onder vuur genomen. En dat is dan in Pointer, daar heeft ook niemand van gehoord. Maar dat is weer van onze belasting, als ik het goed begrijp, KRO-NCRV. Dat is een De Poynter brengt oneerlijke zaken aan het licht op basis van datajournalistiek. Dat is weer van ons geld betaald, van ons belastinggeld. Het is een heel politiek, klimaat, groene, maffia-achtig stukje wat er geschreven wordt. Maar er staat klimaattwijfel zaaien met hulp van oliegeld, een populistisch rechtsnetwerk. Clintel is een lobbyorganisatie in expertvermomming. En het ding is, ik wil het niet te veel serieus nemen. En Marcel Krok doet fantastisch werk. Maar het feit dat dit soort dingen als Clintel... Kijk dat interview met mij van een aantal maanden geleden met Marcel Krok. Dan zie je helemaal hoe dit werkt. Maar dit is ook, ik vind het zo erg als dit echt van ons belastinggeld weer gedaan wordt allemaal. Dit is de truc van links. En ik weet beter hoe die gasten denken dan ze zelf denken. Het is zo sluw, het is zo vals. Maar ergens ook wel briljant. Kijk, zij komen met zeg maar een leugen over climate change. Weet je? En dan bouwen ze daar een hele zaak omheen en dat soort dingen. En fantastisch. Nou. Als je dat dan gaat aanvallen, dan gaan zij zeggen van ja, maar jij bent afhankelijk van de olie-industrie of zoiets. Terwijl zij afhankelijk zijn van die klimaatindustrie. Maar dat maakt niet uit. Dat is dan heel puur en dat is dan heel goed. En die wetenschappers die zij uitkiezen, die het recht hebben, die volgens hun oké zijn, die gebruiken ze dan. Maar kom jij met wetenschappers, dan gebruiken ze die niet, want die zijn corrupt. Want die werken dan voor jou. Terwijl de klimaatwetenschappers die voor hun werken, die zijn dan wel oké. Dus het hele argument, en daar moet je daar gewoon aan voorbij stappen, dat altijd gezegd, ja, maar jij bent afhankelijk van de olie. Stel nou dat hetzelfde met de boeren. Dan wordt er gezegd van, ja, maar er komt zo'n onderzoek uit over stikstof. Gewoon een feitelijk onderzoek. Ja, maar dat is dan zo'n belangenorganisatie voor de boeren. Ja, vind je het gek? Stel, de olieindustrie mag toch ook opkomen voor als hun hele business gesloopt wordt, gebaseerd op leugenachtig onderzoek, rare interpretaties, politieke insteken en politieke belangen, dan mag je voor je eigen belang opkomen. Dat is toch het vrije wereld waar je in leeft, maar van links mag dat niet. Dan word je zwart, word je neergezet als iets gevaarlijks. Iedereen die in de gasindustrie zit, de olieindustrie zit, in de boerenindustrie, mag voor zichzelf opkomen. Dat is wat je moet doen. Je laat jezelf toch niet door foute informatie, door leugens, laat je bedrijfsvoering in je bedrijf, je laat toch niet slopen. Kijk, als ze een punt hebben, dan is het oké. Maar dit is compleet, alles is te weerleggen. Maar die sluwheid, die valsigheid van die slumielen, ik vind het prachtig. Maar ik trap er niet meer in. En niemand trapt erin. En ze verliezen en ze zijn desperaat. I love it. I love it. Het bewijs is overduidelijk. Morgen meer. Er is nog zoveel meer te bespreken. Het echte geluid krijg je alleen hier.